Goedemiddag, dit is het nabijwisten van 2 december 2023 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Vandaag is er extra veel aandacht voor LGBTQI-thema's. Ernstige informatie over alles wat met gender te maken heeft en pogingen om hen die ermee worstelen te helpen liggen, hoewel niet echt nieuw, de jongste tijd meer en meer onder vuur. Zo is er Griet van der Massen, die al jarenlang in een 14-daagse column in de Standaard een eindeloos potje weg mag zeuren en zagen over alles wat met gender, seks, verschil tussen mannen en vrouwen en alles wat daar van ver of dichtbij ook maar iets mee kan te maken hebben. Om haar standpunt de kracht bij te zetten, voert ze dan rijen wereldberoemde professoren en experten op en haalt ze diepgaande, uiterst belangrijke studies aan waar niemand behalve zijzelf en een hier en daar verdwaalde nerd of kamergeleerde ooit van gehoord heeft. Of haar inzichten ergens ernstig genomen worden, weten we niet, maar het is twijfelachtig. Niet dat haar visie wereldschokkend is, maar bruikbaar is ze evenmin. Het enige doel lijkt om het werken rond in discrediet te brengen. Behalve ergernis lokt haar column gelukkig weinig discussie uit. En dus blijft de vraag waar dit, behalve verdeeldheid zaaien en de hulpverlening dwarszitten, allemaal goed voor is. Het aankaarten van bedenkingen over gender en over hoe we ermee moeten omgaan, wordt door velen als te controversieel ervaren. En ik kan mij dus best voorstellen dat de hele discussie daarover en de controversies aan een groot deel van de mensen voorbij gaat. En wat volgt legt de vinger net op die wonden. Al ben ik geneigd toch een stuk mee te gaan in de kritiek van auteur Philippe Claudel. In de boekenbijlage van de morgen van 7 oktober stond een interview met die auteur. Daarin ging het onder meer over transgenders. Ik pik er 2 vragen uit met hun antwoorden. Vraag. In een recent interview liet hij zich kritisch uit over de discussies rondom transgenderisme en de overdreven aandacht ervoor. Antwoord. Het onderwerp houdt me al langer bezig. In Inhumain van 2017 komt de thematiek al voor in het verhaal over een jongen die bij zijn ouders thuiskomt die hem bijna niet meer herkennen. Ze weten niet meer of ze il of el moeten zeggen. Mag ik eerst benadrukken, zegt hij fel, ik ben de eerste om verschillen tussen mensen te aanvaarden en daar het grootste respect voor te tonen. Alles wat een menselijk wezen toelaat om zich beter in zijn vel te voelen of gelukkiger te zijn in leven, liefde of een community, moedig ik aan. Het zij sport, filosofie, religie, medische wetenschap of chirurgie. Maar elke discussie over gender wordt wel meteen op de spits gedreven. Wat mij hier opnieuw verontrust zijn die extreme stemmen van voor- en tegenstanders die het debat kortwieken. Het is verbazend hoeveel gewicht en ruimte dat genderdebat inneemt als je bekijkt om hoeveel betrokkenen het maar gaat. Ik begrijp dat er mensen zijn die zich niet op hun plaats voelen in hun geslacht, mannen die zich een vrouw voelen en vice versa. Maar het is extreem minoritair in verhouding tot de hele bevolking. Onder het mom van welwillendheid geven media onevenredig veel plaats aan dit onderwerp. Niet om te informeren, maar om de polemiek aan te porren. Geslacht een sociale constructie? Dat klopt genetisch gewoon niet, want we hebben chromosomen en die blijven mannelijk of vrouwelijk. Ik vind het een gevaarlijke tendens voor jonge mensen die nog volop hun seksualiteit ontdekken en zo het spoor nog meer bijster raken. Vraag, bent u niet bevreesd dat u zoals J.K. Rowling gecanceld wordt op sociale media? Antwoord, dat risico is klein. Ik zit op geen enkel sociaal netwerk. Om na te denken heb je tijd en woorden nodig. En de sociale media laten dat niet toe. Wat je daar ook ziet is dat opinies en overtuigingen, ook over deze kwestie, in diverse communities hard worden gemaakt. Men verdedigt zijn mening als een zwaar bewapend fort waarvan de poorten voorgoed opgehaald zijn. Je ziet het zelfs bij fenomenen als veganisme. Hoe vaak krijg je als vleeseter geen kritiek op je voedingspatroon te horen? Velen willen hun opinie opdringen. Verontrustend, want zo kom je inderdaad tot een cancelcultuur. Einde citaat. Nuanceren mag uiteraard, of moet zelfs. Want daar zijn dus best wel wat bedenkingen bij te maken. Ik beperk me tot deze. Dat van die twee geslachten horen we wel vaker. Dat er tussenvormen, of zo je wilt mengvormen zijn met een combinatie van verschillende geslachtskenmerken. De duidelijkste vorm ervan zijn de hermafrodieten of intersexpersonen. Is even natuurlijk als het bestaan van man en vrouw, al komen ze aanmerkelijk minder voor. Hier en daar wordt gesproken van een derde geslacht, omschreven als volgt, aanduiding voor een geslacht dat volgens sommige mensen naast de traditionele classificatie van man en vrouw bestaat. Hoewel sommige intersexpersonen zichzelf als de derde seks zien, wordt de aanduiding vooral gebruikt door transseksuele en transgender mensen. Of de chromosomen dan enkel mannelijk of vrouwelijk zijn, doet voor de betreffende personen weinig of niets ter zake. Maar het ging dus over, volgens Claudel, de overdreven aandacht voor een beperkt aantal mensen binnen een veel groter geheel met andere en veel omvattendere problemen. Net die uitspraak lijkt mij een uitstekend uitgangspunt voor een discussie, vooral ook binnen de LGBTQIA+-beweging. Al komt die haast ziekelijke aandacht van een Griet van der Massen en de zogenaamd overdreven aandacht van Philippe Claudel dan weer in een heel ander daglicht te staan als we kijken naar wat zich momenteel in Antwerpen en in Rusland afspeelt. Al is de schaal en het belang ervan op geen enkele manier vergelijkbaar. Laten we het nu eerst over Antwerpen hebben. Ik eindigde het vorige bericht met al komt die haast ziekelijke aandacht van een Griet van der Massen en de zogenaamd overdreven aandacht van Philippe Claudel dan weer in een heel ander daglicht te staan. Wel, dat is dus des te meer omdat er omwille van persoonlijke standpunten van overheidswegen wel ingegrepen wordt in de dienstverlening aan hen die worstelen met hun gender. Zo vond Els van Doesburg, N-VA, het nodig om een Instagram-post over genderzorg van ZNA, het ziekenhuisnetwerk Antwerpen, tegen te houden. Het bericht luidde: we wensen iedereen een fijne Pride dit weekend. Weet je, sinds kort heeft ZNA ook een eigen gendercentrum. Dat wilden de medewerkers van dat centrum meegeven naar aanleiding van de Antwerp Pride vorige zomer. Dat gendercentrum is gevestigd in een pas geopend groot ziekenhuis in Antwerpen-Noord. Maar dat kon dus niet voor Van Doesburg, schepen van gezondheidszorg en tevens voorzitter van ZNA. Feit is dat het personeel verbouwereerd was over de beslissing van Els van Doesburg en dat er al enkele maanden veel onvrede over haar heerst. Het personeel noemt het een ideologische inmenging van een politica in het dagelijks bestuur en de communicatie van het ziekenhuis. Van Doesburg staat bekend als een conservatieve politica die geregeld progressieve meningen over gender en identiteit op de korrel neemt. Haar motivatie? Het is niet de bedoeling dat we als ziekenhuis naar aanleiding van evenementen of festivals ingrijpende medische behandelingen op luchtige wijze gaan promoten. Bovendien vonden we de verwijzing naar de Pride even min gepast. Menigeen is ervan overtuigd dat ze hiermee haar boekje te buiten ging, aldus verwoord. Een voorzitter beslist in samenspraak met de raad van bestuur louter over de grote lijnen van een ziekenhuisbeleid. Het is bizar dat het kabinet van Van Doesburg zich met dagelijkse communicatie bezighoudt en dat is ook niet de bedoeling. ZNA heeft een dagelijks bestuur dat alle vertrouwen zou moeten krijgen. De démarche van Van Doesburg wekt de indruk dat het Centrum voor Genderzorg onbezonnen te werk zou gaan, terwijl het net sterk de nadruk legt op psychologische ondersteuning. Medische ingrepen zijn pas een optie na een grondige psychologische evaluatie. Dat er nogal wat scheelt aan wat N-VA onder gelijke rechten en inclusiviteit verstaat, mag blijken uit deze quote van gemeenteraadslid Kevin Breken over deelname van N-VA aan de Antwerp Pride Parade. Die traditie gaat terug tot de eerste editie in 2008. De N-VA hecht veel waarde aan gelijke rechten voor iedereen. Toch impliceert gelijkheid geen bevoorrechting. En dan verder nog wat clichématige blabla. Om te besluiten met: we zijn aanwezig om te voorkomen dat extremisten met radicale agendapunten de manifestatie voor verdraagzaamheid en inclusiviteit proberen te kapen. En die extremisten zijn uiteraard al diegenen die de standpunten van N-VA niet onderschrijven. Vandaar wellicht dat N-VA-delegaties al eens uitgejouwd worden op een Pride of op een doodse stilte worden getrakteerd. Door al die extremisten, dat spreekt. In de bestrijding van de LGBTQI-gemeenschap gaat Rusland alsmaar verder. Homoseksualiteit is in Rusland lange tijd onderwerp van taboe en vervolging geweest. In 1917, gedecriminaliseerd, werd homoseksualiteit in 1933 opnieuw gecriminaliseerd, waarna het in 1993 weer werd toegestaan. Sinds 2013 is er een wet die in de praktijk betekent dat het praten over homoseksualiteit waar een minderjarige bij is, strafbaar wordt gesteld. Ook het dragen van kleding of accessoires die verwijzen naar homoseksualiteit werden strafbaar. Ondertussen werd dat verbod nog verder uitgebreid. Een volgende stap waarover nu beslist wordt door het Hoge Rechtshof is dat Rusland de internationale LGBTQI-gemeenschap wil verbieden wegens extremisme. Poetin, die zichzelf moreel torenhoog verheven voelt boven het permissieve beleid van het decadente Westen, voert een uitgesproken homo- en transfoob beleid, zogenaamd om kinderen te beschermen tegen afwijkend gedrag. Maar daarmee worden wel de al meest kwetsbaren vervolgd. De beslissing is ondertussen gevallen. De LGBTQIA+-beweging is door het Hooggerechtshof in Rusland officieel bestempeld als extremistische organisatie. Volgens het Hof toont de beweging diverse tekenen en uitingen van extremistische oriëntatie, waaronder het aanzetten tot sociale en religieuze verdeeldheid. Activisten en organisaties riskeren celstraffen tot respectievelijk 6 of 10 jaar. Dat meldde VRT Nieuws. Nochtans bestaat zo'n officiële beweging niet. De wet is dan ook een excuus om de vervolging van LGBTQI-personen in Rusland op te drijven, zeggen mensenrechtenorganisaties. Na de MC-Kensie-uitspraak van Vlaams Belangkamerlid Nathalie de Wulf in mei van dit jaar zorgde Theo Frank afgelopen week voor enige hilariteit met een uitspraak in het Engels die allicht alleen door Vlamingen die van zichzelf overtuigd zijn dat ze ook uitstekend Engels spreken, werd verstaan. It's like the drop in the emmer who's totally full. Ondertussen zijn er eindeloos veel memes met variaties op dat thema op de sociale media verschenen. Misschien kan Theo, die ook maar een mens is als het hem zo uitkomt, zich ervan afmaken met de bewering dat het eigenlijk maar zatte mansklap was. Het ergerlijke was evenwel dat hij op de Israëlische televisie premier De Croo een hypocriet noemde die Israël beschuldigde oorlogsmisdaden te begaan en tegelijk de Belgische regering beschuldigde van antisemitisme en er ook nog aan toevoegde dat de overheid ook niets ondernam tegen de overal heersende Joden haalt. Wat van geen kanten klopt. Dat valt dan alleszins niet meer onder zatte mansklap, maar eerder onder regelrechte ordinaire leugens. Dan is er eens een nacht met nachtvorst en aanvriezende mist en het hele tramnet in Antwerpen ondervindt daarvan de gevolgen. Oorzaak? Het winterplan van de lijn werd niet goed uitgevoerd, omdat de wintertram, ze noemen die echt zo, die moet zorgen voor het ijsvrijmaken van de bovenleidingen, defect was. Kan natuurlijk gebeuren. Dat zegt de lijn zelf ook. Daar is iets misgelopen, maar het kan gebeuren en we waren goed voorbereid en werken aan oplossingen. Aan de kust of in Gent bijvoorbeeld verloopt alles normaal. Of ze goed voorbereid waren, daar mag je toch wel aan twijfelen en dat het openbaar vervoer aan de kust en in Gent normaal verloopt, daar hebben ze in Antwerpen uiteraard geen boodschap aan. En alles wel beschouwd, er zijn toch nogal veel defecten. Volgens een telling van Gazet van Antwerpen zouden 21 van de 101 of ruim 20% van de roltrappen in de pre-metrostations in Antwerpen kapot zijn. De lijn zelf spreekt over 10%. Dat is een gevolg van de manier van tellen. De lijn zegt daarover dat het wel kan dat er bij een momentopname zoveel trappen kapot zijn, maar als je het bekijkt over een langere periode van ongeveer een jaar, dan is dat gemiddeld maar 10%. En over hoe lang een defecte roltrap defect blijft, daar vond ik geen cijfers over. Maar wat ik wel vaststel, is dat het heel erg vaak de roltrappen zijn die ik zou moeten kunnen gebruiken. Sommige trappen zijn al van de jaren 70 en dus aan het einde van hun levensduur stelt de lijn. En ze beweert bovendien dat ze de roltrappen altijd goed onderhouden en dat ze daarom zo lang meegaan. Dat kan alleen maar hoongelach ontlokken aan de reiziger die veel gebruik maakt van de premetro. Met de mildere wilders in Nederland schijnt het ondertussen ook nogal tegen te vallen. Niet verwonderlijk. De man heeft decennia lang ingebeukt op onder meer migranten, moslims en Marokkanen. En als bij toverslag zou hij dat niet meer doen. Nogal ongeloofwaardig. Met de eerste verkenner is ook al geblunderd. Die bleek namelijk het voorwerp van een fraudeonderzoek. Als er iets is dat deze eenmanspartij niet heeft, dan zijn het wel de nodige competente kandidaten, de brains zeg maar, om alle zetels te bezetten. Daar mogen wellicht nog 5 ministerportefeuilles bij geteld worden. En Wilders is, volgens vriend en vijand, een onwaarschijnlijke controlefreak die alle belangrijke beslissingen op zijn eentje neemt. En hij vertrouwt niemand. Toch vinden veel VVD'ers, 84% van de kiezers zelfs van de partij van Rutte en van Jezelges, dat de partij wel met Wilders moet gaan regeren. En 65% vindt het zelfs oké dat Wilders de premier wordt. Voorlopig wil Jezelges niet verder gaan dan eventuele gedoogsteun. Misschien hoopt ze daardoor meer toegevingen te kunnen loskrijgen. Meer regeren kan echter voor de partij, evenals voor het NSC van Pieter Omtzigt, veel kiezers kosten. Wordt waarschijnlijk voor lange tijd vervolgd. Ik moet bekennen dat ik nog altijd niet goed begrijp hoe het eigenlijk zit met het contract over de krantenbedeling waar het nu al zoveel maanden over gaat. N-VA en Open VLD willen er duidelijk vanaf. Ze vinden dat de krantenbedeling niet moet gesubsidieerd worden. Een openbare aanbesteding duidde PPR als winnaar aan. Probleem, die zou geen goed werk leveren en mensen tegen slechte voorwaarden te werk stellen. Ander probleem, als het contract bij Bpost verdwijnt, dan komen daar veel honderden banen op de tocht. Bijkomend probleem, Bpost is een beursgenoteerd bedrijf met de overheid als meerderheidsaandeelhouder. Nog een probleem, krantenbedeling kost meer in minder bevolkte gebieden zoals Wallonië dan in het verstedelijkte Vlaanderen. Potentieel dus een communautair probleem erbij. De piste van een nieuwe fiscale koterij wordt ook onderzocht. De fiscale aftrekbaarheid van een krant- of tijdschriftabonnement. Hoe dan ook, ik wil wel graag mijn papieren krant op tijd in de bus krijgen. En ik ben lang niet de enige, want ik geef nog altijd de voorkeur aan het lezen van een papieren krant boven het lezen op een computer, tablet of, God beter, op een smartphone. Er is ook goed nieuws. Net op de dag dat de jaarlijkse klimaatconferentie in Dubai start, of eigenlijk meer de grote klimaatshow of klimaatzwendel, en dat België daar nog maar eens met de billen bloot staat en zoal de mier op de rem gaat staan, is er na 9 jaar een uitspraak in beroep in de zaak die Klimaatzaak tegen de overheid had ingespannen wegens onvoldoende zorg voor de burgers. De overheid doet te weinig om de uitstoot terug te dringen. De uitspraak wordt voor de politiek een harde noot om te kraken, want deze keer krijgen de federale staat, Vlaanderen en Brussel van de rechters concrete en bindende reductiedoelstellingen opgelegd. Tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 55% dalen ten opzichte van 1990. Maar zowel de mier gaat in cassatie tegen het vonnis. Niet bekommerd dus om de gezondheid van de burger. We horen de kreet activistische rechters al over het land galmen. Samenleven in diversiteit schiet er ook deze week weer over. Ik ga ervan uit dat er later nog wel nieuwe studies of enquêtes over zullen volgen. En dan is er weer een gelegenheid om daar aandacht aan te besteden. Voor deze week is het genoeg geweest. Hopelijk tot volgende week.